Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik mag u vanavond meenemen naar Matteüs 13. Matteüs 13. Een gedeelte waar ik jaren geleden op deze plaats ook wel eens over gesproken heb, overigens. Maar het is toch reden genoeg voor mij in elk geval om ook er vanavond stil te staan bij de eerste gelijkenis uit deze reeks van gelijkenissen uit Matteüs 13. Matteüs 13, en ik lees vanaf vers 1, waar staat: En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee, en tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, de zaaier ging uit om te zaaien, en als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiezen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En met deze merkwaardige woorden eindigt dan deze eerste gelijkenis. Niet alleen uit Matteüs 13, maar zelfs van het hele Nieuwe Testament. Natuurlijk, in de voorgaande hoofdstukken vinden wij wel het een en ander aan beeldspraak. Dat is op zich helemaal niks bijzonders, want ook onze taal, en ook ons Nederlandse taalgebruik, is rijk aan beeldspraak en aan idiomatische uitdrukkingen, zo noemen we dat nou eenmaal. Ik hoef het niet uit te leggen, daar gaat het ook verder niet om. Maar de eerste echte gelijkenis in het Nieuwe Testament vinden we pas in Matteüs 13. En het is dan deze gelijkenis van het zaad. Het is ook deze gelijkenis die meteen de discipelen ertoe dwingt om aan de Heer te vragen waarom hij dat eigenlijk doet, waarom hij door hen of tot hen door gelijkenissen spreekt. En de Heer heeft daar ook een uitgebreid, ik mag wel zeggen een zeer uitgebreid en zelfs bijbels antwoord op. En verder is het zo dat deze eerste gelijkenis dan ook prompt verklaard wordt. Of beter moet ik natuurlijk zeggen, min of meer verklaard wordt. Maar in elk geval is het zo dat de vergelijking gepaard gaat van een verklaring. In de eerste plaats wil ik daar dan even op ingaan. Op die eigenaardigheden van die gelijkenissen. Misschien is het u bekend, misschien ook niet. Maar ik wil dan toch in de gauwigheid even een paar dingen noemen in verband met gelijkenissen. Het eerste bijzonderheid is dan dat die gelijkenissen gepaard gaan van een verklaring. En dat betekent op zichzelf, en ik vertel het heel vlug, ook al schrikt u er misschien van, maar ik vertel het toch vlug. Op zichzelf betekent het feit dat de gelijkenis gepaard gaat met een verklaring, dat een gelijkenis zelf geen verklaring is. Ik krijg een paar seconden de tijd erover na te denken. Als een gelijkenis uitgelegd moet worden, is een gelijkenis zelf dus geen uitlegging. Zodat we meteen, helaas, dat meen ik echt, zodat we meteen helaas de meeste commentaren op de gelijkenissen terzijde moeten schuiven, omdat die ervan uitgaan dat de gelijkenissen verklaringen zijn. En dat zijn het juist niet, integendeel, gelijkenissen behoeven meer dan welk ander schriftgedeelte ook een verklaring. Je zou precies de tegenovergestelde conclusie moeten trekken. Een gelijkenis is geen verklaring, maar een verberging. En dat ik dat met zo gemakkelijk zeg, dat komt ook omdat het er gewoon bij staat. Want het staat er gewoon bij, hoor. Kijk, de gedachte is deze, en u vindt dat vanaf vers 10, dat de discipelen horen de Heer hier voor het eerst zo'n officiële gelijkenis spreken. En de discipelen komen tot hem in vers 10 en zeggen tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dit is één belangrijk ding wat hun dus ook niet ontgaan is, namelijk dat de Heer niet tot hen sprak in gelijkenissen, maar wel tot, niet tot de discipelen zelf dus, maar tot die scharen. Die scharen die zich volgens vers 1 en 2 bevond op de oever van het meer, terwijl de Heer zelf sprak vanuit een schip dat dreef op het water. Zo was het, hè? En die gelijkenissen werden niet gesproken tot de discipelen, maar tot de scharen aan de oever. De discipelen waren van mening dat die lui aan de oever er niks van konden begrijpen. En ze hadden daar een goede reden voor. Zij zelf begrepen daar namelijk ook niets van. Ja, zo is dat. Dat komt natuurlijk omdat ze niet op de zondagsschool geweest waren. Maar goed, dat verhaal dat hebben we alles een keer uitgebreider verteld, weet u wel. Dat verhaal is het verhaal van dat als wij vragen waarom spreekt de Heer tot gelijkenissen, dan krijgen wij altijd een antwoord. Tenminste, ik heb het wel eens gekregen vroeger. Krijgen wij een antwoord van dat doet de Heer omdat het in het Oosten nou eenmaal gebruikelijk is om in de vorm van gelijkenissen te spreken. Want daar gebruikte men veel voorbeelden uit de natuur om bepaalde dingen duidelijk te maken. Nou, als dat zo is, dan is mijn volgende vraag, waarom weten de discipelen dat dan niet, die zelf in het Midden-Oosten woonden en die zichzelf in de taal van die omgeving uitdrukten, en waarom vragen die dan aan de Heer, waarom spreekt hij tot hen door gelijkenissen? En daarom zeg ik, het antwoord kan alleen maar zijn omdat zij niet op de zondagsschool geweest zijn, anders hadden ze dat ook geweten. Nou goed, hè? Heb ik uw gedachten al voldoende door elkaar gegooid even, aan het begin van de avond? Kijk, de discipelen vragen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dat betekent dat zij die gelijkenissen dus inderdaad niet verstonden. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Het antwoord van de Heer is ook veel zinniger dan het antwoord wat wij dikwijls krijgen. Het antwoord is namelijk in vers 11, omdat het u, de discipelen dus, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, de schare dus, is het niet gegeven. En dan komt weer de vraag nu. Waarom spreekt de Heer dus door gelijkenissen tot de scharen? Eenvoudig, opdat zij niet zouden begrijpen. Opdat zij niet zouden verstaan wat er gezegd wordt. Dat is wat hier staat. Dat is het antwoord wat de Heer geeft. We doen er goed aan om onze gedachten daarbij te bepalen en dus te begrijpen dat gelijkenissen er niet zijn om dingen te openbaren, maar precies om het tegendeel te doen, namelijk om dingen te verbergen. In de gelijkenissen worden niet dingen geopenbaard, in de gelijkenissen worden dingen verborgen. En om ze er daarna alsnog uit te halen, is een verklaring van de gelijkenissen nodig. En sommige gelijkenissen krijgen dan ook een tamelijk eenvoudige, overigens, tamelijk beperkte, verklaring mee. Andere gelijkenissen krijgen geen verklaring mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat als we eenmaal weten op grond van welk principe de gelijkenissen verklaard worden in de Bijbel zelf, dan moeten wij in staat geacht worden om aan de hand van en in het licht van de rest van de schrift deze gelijkenissen toch te verstaan. Daar gaat het om. Maar het is niet zo dat in de gelijkenissen dingen geopenbaard worden. Integendeel, in de gelijkenissen worden dingen verborgen. Op zich is dat trouwens niets bijzonders, omdat hetzelfde waar is voor de oud-testamentische typologie. Wij denken dikwijls, en we denken dat ten onrechte, wij denken dikwijls dat in de oud-testamentische typologie bepaalde dingen geopenbaard worden. Maar het is niet zo. Wat er gebeurt is juist dat bepaalde zaken die nog verborgen moeten blijven, nog niet geopenbaard mochten worden, die worden verborgen in de oud-testamentische typologie. Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament vaak verklaringen vinden van deze oud-testamentische type. Wat betekent het? Even een voorbeeld. Wat betekent het? Wat is dat? Dat de hoge priester eenmaal per jaar moest ingaan op de grote verzoendag in het Heilige der Heiligen. Niet zonder bloed, dat wil zeggen met het bloed van stieren en bokken, om daar verzoening te doen voor de zonde des volks. Waarom gebeurt dat daar binnen? En waarom gebeurt dat achter het voorhangsel, waar niemand mocht komen? Ook de hoge priester niet in andere dagen van het jaar. Waarom was dat? Wat openbaart dat? Het antwoord is, niets. Het openbaart niets. De vraag is namelijk niet, wat openbaart het? De vraag is, wat verbergt het? Welk geheim zit daarachter? Want dat is het enige wat we weten, het verbergt iets. Het openbaart ons niks. Het punt is namelijk dat later in de Hebreeënbrief gezegd wordt wat erin verborgen is. Zodat de openbaring van die waarheid niet gevonden wordt in het Oude Testament, maar in het Nieuwe. In het Oude wordt het verborgen. In het Nieuwe, in Hebreeën dus speciaal, wordt het geopenbaard. En wordt gezegd dat de hoge priester van het Oude Verbond een type is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat is Christus. En dat zoals de hoge priester van het Oude Verbond eenmaal per jaar, zoals de hoge priester van het Oude Verbond eenmaal per jaar inging in het binnenst heiligdom, zo heet het dan ineens, zo is de hoge priester van het Nieuwe Verbond, en dat is Christus, eenmaal, niks per jaar, dat moet je weglaten dan, eenmaal ingegaan in het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is, zodat je dan meteen weet dat het heiligdom wat op aarde stond, wat met handen gemaakt was, een beeld is van een heiligdom, namelijk de hemel zelf. En dat dus het heilige der heiligen een beeld is van de hemel der hemelen. En verder leren we ook uit, maar nou zeg ik maar even vlug, uit die Hebreeënbrief leren we ook dat het ark en het daarop het verzoendeksel toch in ieder geval ook de uitbeelding is van de troon der genade waarop Christus gezeten is. Waarop de levende Christus gezeten is. En zoals de Heer eens sprak tot Israël van tussen de cherubim op het verzoendeksel van de ark des verbonds, zo spreekt de Heer nu vanuit zijn positie aan de rechterhand Gods op de troon der genade. En waarover spreekt hij dus? Over genade. Maar dat staat niet in Exodus of in Leviticus. Nee, dat staat in Hebreeën. En als we het uit Hebreeën leren, dan leren wij dat deze nieuwtestamentische waarheid verborgen is in het oude. Nou, zo werkt zoiets. Typologie openbaart ons niet wat, typologie verbergt iets. En het is alleen met moeite en met goede wil en vooral met geloof en met behulp van de inwonende geest dat we deze dingen leren verstaan. Dat we deze verborgenheden Gods leren verstaan. En diezelfde dingen zijn op een bijzondere manier waar voor de gelijkenissen. Ik wil er nou echt niet al te breed op ingaan, maar als we in ieder geval maar vast hebben dat gelijkenissen weliswaar iets een bijbelse en speciaal ook nieuwtestamentische waarheid bevatten, maar die waarheden zijn erin verborgen en ze zijn verborgen eenvoudig omdat de aanvankelijke hoorders ervan niet mochten weten. Ze mochten niet weten. Waarom niet? Nou, de belangrijkste reden is, ze mochten niet weten omdat ze ongelovigen waren. Want er is iets heel bijzonders aan de hand, niet alleen met typologie en de gelijkenissen, maar zelfs met de gehele Bijbel is het zo. Het bijzondere is namelijk dat die schrift, de Bijbel, slechts verstaan wordt en verstaan kan worden door hen die verlicht zijn door de geest. En ik bedoel er helemaal niks magisch mee hoor, maar ik bedoel gewoon, het wordt slechts verstaan door gelovige mensen die inderdaad als eerste verlangen hebben hun Heer en Heiland te leren kennen uit het woord wat hij gesproken heeft. Zodat je mag verwachten dat die gelovigen in de eerste plaats ook in de schrift niet zoeken naar zichzelf en hun eigen levensproblematiek. Maar dat ze eerst in de schrift zoeken naar de Heer en naar de dingen die hem bewogen. De dingen die hem motiveerden, de dingen waar hij naar uitzag en de redenen waarom hij leefde zoals hij leefde en waarom hij deed wat hij gedaan heeft enzovoorts. En daar mocht je ook van verwachten dat de gelovigen zich inderdaad moeite zullen getroosten om de schriften te onderzoeken, hetgeen in principe een tijdrovende aangelegenheid is, in elk geval. En je mag slechts verwachten dat gelovigen dat doen en ongelovigen uiteraard niet. En dat is de reden waarom die bijbelse waarheden, die geestelijke waarheden en meer speciaal ook die speciale nieuwtestamentische waarheden in de schrift nou niet zo meteen aan de oppervlakte liggen, maar dikwijls verborgen zijn. Begrijp je me goed? Het feit dat de mens, dat een zondaar verlost wordt slechts door geloof en uit genade, dat is niet zo'n verborgen waarheid hoor. Dat staat gewoon op de oppervlakte van de schrift. Dat kan iedereen erin lezen, dat is helemaal geen probleem. Maar de diepere dingen met betrekking tot Gods plannen, die worden alleen bekendgemaakt aan hen die geloven. En God heeft die schriften zo geschreven, God heeft de Bijbel zo geconstrueerd, want zo denk ik het dikwijls over, hè, heeft die schriften zo in elkaar gezet, dat er inderdaad een veiligheid in ingebouwd is, waardoor geen parelen voor de zwijnen geworpen worden.
Ja,
zo werkt dat. En dat is het geval met de gelijkenissen. Het sluit volledig aan bij de oudtestamentische uitspraak die we vinden in Deuteronomium, waar Mozes zegt, de verborgene dingen zijn de Heer, voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En het ons en onze kinderen slaat op het Israël levend uiteraard onder het oude verbond en onder de wet. Maar de verborgene dingen werden niet geopenbaard in die dagen. Integendeel, ze werden verborgen in bijvoorbeeld ook speciaal de oudtestamentische typologie. En ze worden pas geopenbaard onder het nieuwe verbond. Want Paulus is het die zegt dat de dingen die vroeger niet geopenbaard zijn, dingen die vroeger verborgen waren, nu sinds de opstanding van Christus geopenbaard worden door zijn heilige apostelen en profeten aan wie hij heeft willen bekendmaken enzovoorts. En dan komen de gemeentelijke waarheden, de waarheden waaruit wij vandaag de dag leven, die komen dan pas aan de orde. Vandaar dat onze hele tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente uit de heidenen in feite in het Oude Testament wel gevonden kan worden als je het zoekt, want daarin is het verborgen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het in het Oude Testament geopenbaard werd of bekendgemaakt, want dat is niet het geval. En daar gaat het maar om. En precies hetzelfde verschijnsel vinden we op wat bijzondere wijze in de gelijkenissen, waar gesproken wordt over dingen die zouden gebeuren op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar het waren dan dingen die helemaal niet bestemd zijn voor hen die niet wensen te geloven. En daarom wordt het hen ook niet verteld. En als de Heer dan tot hen spreekt, dan moet het zo geweest zijn dat die scharen op de oever gedacht moeten hebben wat die man daar staat te vertellen, daar begrijpen we niets van. En in het gunstigste geval zouden ze dan hebben moeten denken, het is net of de profetie van Jesaja vervuld wordt, Jesaja 28 en Jesaja 6, meer speciaal natuurlijk Jesaja 6, want daar in die profetie van Jesaja staat namelijk volgens Matteüs 13 vers 14... Want daar staat, in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En alleen al dit verschijnsel zou hen hebben moeten alarmeren, en zou hen hebben moeten opwekken om te komen tot de vaststelling dat hier een profetie vervuld werd, die in het Oude Testament al gegeven werd, en die daar beschouwd wordt als een kenmerk van de naderende komst van de Messias. Zo was dat nou eenmaal. Maar hoe dat ook zij, de Heer zelf zegt over die gelijkenissen, dat in die gelijkenissen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen zijn. Oftewel, die dingen zijn daarin verborgen en omdat het niet voor de massa, niet voor de scharen, niet voor de ongelovigen als zodanig bestemd is, wordt er wel over gesproken, maar in de vorm van gelijkenissen. Het is eigenlijk een soort samenvatting van heel de oud-testamentische periode. Er werd wel gesproken, maar de specifiek nieuwtestamentische dingen werden niet geopenbaard. En als daarna de Heer verder spreekt tot zijn discipelen, zegt hij in vers 18, gij dan, maar dat is niet tot de scharen, maar tot de discipelen, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier en er komt de verklaring van deze gelijkenis. Want de verklaring wordt niet gegeven aan de scharen, maar wordt gegeven aan de discipelen, die met hem in het bekendezelfde schuitje zaten. Toch? Ja. Want even nog even goed lezen, er stond namelijk dat de Heer zei dat die profetie van Jesaja vervuld wordt, namelijk met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Dat slaat op de gelijkenissen die de Heer hen vertelt. Maar hij zegt ook, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En dat slaat op wat zij zagen. En wat zagen zij? Bekend, hè? Ja, wat zij zagen was dat zij zelf op de oever stonden aan land, en dat hen een Bijbelse boodschap gepredikt werd, het woord van God dus eigenlijk gepredikt werd, door iemand vanuit de zee, in een schip op zee. Dat zagen zij, maar ze bemerkten niet. Waarom niet? Ze begrepen niet wat het was. Ze begrepen helemaal niet dat het überhaupt wat voorstelde. En de verklaring die ik vroeger ervan gekregen heb, ik weet niet meer waar, misschien was dat de maandagschool dan geweest, dat weet ik niet, maar de verklaring was dan, van dat komt dan als je zo'n grote scharen moet toespreken en er waren was nog geen geluidsapparatuur natuurlijk, dan moest je een omstandigheid creëren waardoor het geluid goed gedragen werd en over het water draagt het geluid goed. Vandaar dat de Heer in een bootje ging en hen op de oever toesprak. Heb je dat wel eens gedaan hier in Scheveningen? Moet je eens proberen. Als je 10 meter uit de kant bent, dan hoort niemand je meer op het strand toe. Dat is gewoon niet zo. Dat is leuk bedacht, maar het is gewoon niet waar. Het werkt niet. Dat je vanaf de oever over de zee schreeuwt, dat is nog tot daar aan toe. Maar andersom zeker niet. Iedere spreker weet dat hij het beste kan staan niet met niks achter zich, maar met een zo hard mogelijke steile muur achter zich. En liefst nog zo'n klankbord boven zich, zodat het geluid wat naar boven gaat ook nog schuin de kerk in wordt geslingerd. Ja, ja, daarom is dat zo, hè? Daarom hangen ze die predikant ook zo hoog aan de muur. Ik vind het altijd een beetje raar gezicht, eerlijk gezegd. Maar moet u me niet kwalijk nemen. Maar dat deed men niet om die man op een voetstuk te zetten, maar opdat hij door honderden en misschien zelfs wel duizenden mensen tegelijk gehoord zou kunnen worden. He? Maar dan ga je toch niet op een open stuk staan of op een, in zee op een schip enzovoort. Dat werkt helemaal niet. Nee, daar ging het ook niet. Waar het om ging is dat men had kunnen en ook moeten weten dat het land waarop zij stonden een uitbeelding was van het beloofde land, Canaan, en dus een uitbeelding van de beloofde zegeningen. De zegeningen namen die de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven had. Hij had hem immers beloofd hen te brengen in het land. Terwijl aan de andere kant de zeeën al sinds Genesis 1 de uitbeelding zijn van de volkeren. Jazeker, sinds de derde dag. Jawel. Is zo. De zeeën zijn een uitbeelding van de volkeren. Staat gewoon letterlijk verscheidene malen in de Bijbel. Zeeën zijn een beeld van de volkeren. En het land is dan een beeld van Israël. En wat er dus uitgebeeld werd door de Heer, is dat de boodschap, de Bijbelse boodschap, het woord van God, tot Israël gebracht zou worden vanuit de zeeën, vanuit de volkeren dus. Door heidenen. En daarom zei ik net al, niet alleen Jesaja 6, maar Jesaja 28 ook. Want ik zal het maar niet letterlijk citeren, maar er staat in elk geval dat in andere talen tot het volk zou gesproken worden. En dat is precies een uitbeelding van de tegenwoordige situatie van Israël, waarin het evangelie, het woord Gods, met betrekking tot de Messias van Israël, door heidenen, nota bene, gepredikt wordt aan de Joden en in het algemeen aan Israël. Dus de omgekeerde wereld, zo hoort het niet. Het hoort zo te zijn dat vanuit Israël, dus vanaf het land, het woord wordt uitgezaaid over de zeeën, over de volkeren namelijk. Dat is ook wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Maar in onze dagen hebben we de omgekeerde situatie. Een situatie namelijk waarin wij de koning kennen van het beloofde koninkrijk. Ja, het koninkrijk der hemelen, of hoe dat maar heet. Het Messiaanse Rijk. Wij kennen die koning en wij kennen zijn koninkrijk. Wij wel als gelovigen, we beschouwen onszelf als discipelen, omdat we gelovigen zijn. Maar de wereld kent hem niet, kent dat koninkrijk niet. En voor de wereld is dat koninkrijk dus inderdaad een verborgen koninkrijk. En het is hen niet gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En daarom worden de waarheden omtrent dat koninkrijk verpakt in de vorm van een gelijkenis. Slechts zij die het woord en daarmee de spreker, degene die het woord brengt, liefhebben. Slechts zij die het woord van God, het woord van Christus dus liefhebben, zijn degene die in staat geacht moeten worden om die gelijkenissen te begrijpen. Eenvoudig omdat ze daar moeite voor zullen doen. En omdat ze het woord liefhebben. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is, dat is weer een ander verhaal. Maar het is slechts hem gegeven. En daar gaat het maar om. En dat is ook de strekking van deze gelijkenis uiteraard. Want waar gaat de gelijkenis over? Over dat zaad wordt gezaaid. Hè? Er staat in vers 3, een zaaier ging uit om te zaaien. Ik heb meteen gelezen, de zaaier ging uit om te zaaien. Want dat staat er eigenlijk. Het is niet maar een zaaier. Er is er maar één. Het is de zaaier namelijk. Het is de Heer zelf uiteraard die zijn zaad en zijn woord uitzaait. Waarbij de vraag is, en wat komt daarvan terecht? Want dat is het dilemma waarvoor wij staan. Wat is er van terechtgekomen? Van het woord van Christus. Of het zou het anders zeggen. Wat is er terechtgekomen van de prediking van Johannes de Doper en de prediking van Jezus van Nazareth en daarna de prediking van de discipelen? Ik geloof dat zowel de ongelovigen als de christenen het erover eens zijn dat er niet zo geweldig veel van terechtgekomen is. Op enkele na. Maar goed, die kijken tegen andere dingen aan. Maar in het algemeen is en dat we tamelijk ontevreden zijn. Want wat is er van terechtgekomen? Wat is er terechtgekomen van de kerk in het algemeen? In de wereld, hè? Goed, niet de kerk dan. Wat is er terechtgekomen van de gelovigen? Los van de kerk, hè? Gelovigen individueel. Hoeveel gelovigen zijn er eigenlijk op de totale wereldbevolking? Wat is er van terechtgekomen? En nog eens wat anders. Er was aangekondigd dat de Messias zou komen om zijn volk te verlossen en zijn koninkrijk op aarde op te richten. De vraag is nog steeds, altijd, hè, het is mijn vraag niet meer hoor, maar de vraag is nog steeds, van en, is dat koninkrijk nou gekomen of niet? Had het moeten komen in het verleden en zo ja, waarom is het er dan niet? En we zijn al bijna 2000 jaar verder en is het er nou al een beetje of... Dat zijn toch zo de vragen die we zouden moeten stellen. Wat is er van terechtgekomen? En het antwoord is inderdaad te vinden, natuurlijk gewoon in de Nieuwtestamentische geschriften, maar meer speciaal natuurlijk ook vinden we terug in de vorm van deze gelijkenissen. Het blijkt namelijk dat het grootste gedeelte eigenlijk, althans aanvankelijk, van het zaad wat er gezaaid werd, dat er niks van terecht kwam. En dat wat aanvankelijk nog wel wat scheen voor te brengen, bleek later toch te verdorren, zodat het toch geen resultaat had. Dat is het verhaal. En ik ga daar nu heel vlot overheen, om de eenvoudige reden dat u daar waarschijnlijk al vele malen over hebt horen spreken. Dat is bekend, hè? Het zaad viel, er staat het, er is trouwens niks over te vertellen. De verklaring staat er namelijk in vers 19. Waar staat, als iemand dat woord des koninkrijks hoort. Ziet u, het zaad wat gezaaid werd is een uitbeelding van het woord des koninkrijks. Het woord wat spreekt over het beloofde koninkrijk, wel het koninkrijk. Nou, in ieder geval dat van David, want die zou een zoon hebben die een onvergankelijk, een onwankelbaar koninkrijk en troon zou hebben, volgens 2 Samuel 7. Dat is later de Messias, Christus dus. En er is ook het koninkrijk van Abraham, die vader van vele volkeren zou zijn enzovoorts, en zou uit hem koningen voortkomen. En nog verder terug is het natuurlijk het koninkrijk van Adam, omdat aan Adam gezegd werd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Hoe is het met het koninkrijk? Wel, het moet duidelijk zijn dat, ik noem nou verschillende namen, maar de uiteindelijke erfgenaam van het koninkrijk is de erfgenaam van zowel Adam als Abraham als David. Want die namen die ik noem, die staan allemaal in hetzelfde geslachtsregister. De lijn gaat van Adam via Abraham, via David, naar de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Over zijn koninkrijk gaat het. Het koninkrijk van de Messias, van de Christus dus. Het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk der hemelen wordt het ook genoemd, omdat het uiteraard zijn oorsprong heeft in de hemel. Omdat de koning zelf ook zijn oorsprong heeft in de hemel. De koning zelf is immers niet alleen de zoon van Adam en Abraham en David, maar zeer zeker ook en vooral de zoon van God. En daarom heet het ook het Koninkrijk Gods, of ook wel het Koninkrijk der Hemelen. Maar hoe dat ook zij, de vraag is, wat is er van terechtgekomen? Wel, het antwoord is, het woord van dat Koninkrijk is inderdaad gepredikt. Het is gesproken, het is uitgezaaid, zelfs over de hele wereld, daar komt het op neer. En dan staat er ook, het woord des Koninkrijks, dat werd gezaaid, en dan staat er, als iemand dat woord des Koninkrijks hoort, vers 19, en niet verstaat, dat wil zeggen, en niet begrijpt, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. En dat is degene die bij de weg bezaaid is. Want het verhaal was, er viel zaad langs de weg, waar de vogelen des hemels kwamen, of de vogelen staat er gewoon, en die aten datzelfde op en dan was het weer weg. En de verklaring is dat het woord komt bij diegene die het niet verstaan en daarom wordt het weggenomen. Zij verstaan het niet. Dat betekent gewoon dat de boodschap, het evangelie dus, de boodschap over Christus aan wie gegeven is, door zijn opstanding, alle macht in hemel en op aarde, wel die boodschap, die past niet in het hart van degene die die boodschap hoort. Want dat is wat er staat. Hij verstaat het niet. Dat is een heel moeilijke zaak. Ik weet niet, ik ben niet geneigd mezelf nou meteen als een evangelist te zien, maar een van de problemen waar we toch voor staan wanneer we het evangelie prediken, is dat die boodschap die gepredikt wordt, nog zo bijbels en nog zo goed gefundeerd kan zijn, in veel gevallen past het niet in degene die dat woord moet horen. Om een of andere reden. Ja, dan zit u me vreemd aan te kijken, maar zo vreemd is dat niet hoor. Nee, dus een voorbeeld geven. Als wij nou spreken over de Christus die door God uit de dood werd opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts, en dat hij een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, dan moet je die boodschap eens proberen te prediken aan een orthodoxe Jood. Dat past niet. Dat is net alsof zaad op de weg valt. Dat schiet daar geen wortel, dat vindt daar geen voedsel. Dat sluit op geen manier aan. Het is wel een Bijbelse boodschap, maar wat de man die ik bedoel in zijn hart heeft, dat, ja, dat is heel wat anders. En nou noem ik een orthodoxe Jood, maar ik had ook het woord Jood weg kunnen laten. Dat had ik. Ik heb het niet gedaan, maar dat zou ik hebben kunnen doen. Hè? Want dan zal blijken dat er talloze mensen rondlopen met een opvatting over allerlei Bijbelse zaken, maar een zodanige opvatting dat de Heer Jezus Christus daar geen plaats in kan hebben. Daar is geen ruimte voor. Nee. Ik zal een voorbeeld geven uit Romeinen 10 dan maar, waar de apostel Paulus zegt over het Jodendom. Hij zegt, ik geef een getuigenis dat ze een ijver tot God hebben. Heel mooi. Maar wat erachter staat is niet zo mooi. Er staat maar niet met verstand. Dus ze hebben wel ijver tot God, maar een onverstandige ijver tot God. Waarom? Er staat er ook allemaal bij. Omdat zij proberen uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden voor God. Hetgeen zeer onverstandig is, want iemand die het even geprobeerd heeft, zou meteen al tot de conclusie moeten komen dat het onmogelijk is. En als men dan toch op die weg doorgaat, dan is men inderdaad onverstandig. Dat is gewoon dom. Dus ik ben blij dat het in de Bijbel staat. Ik zou bijna zeggen, zo denk ik er zelf ook over. Maar dat had u misschien al eens begrepen. Maar het staat in de Bijbel ook, dat is dom. Het werkt namelijk niet, het kan ook niet. En in iemand die probeert uit eigen werken gerechtvaardigd te worden, in zo iemand is geen plaats. In zijn hart is geen plaats voor de Heer die hem genade aanbiedt in plaats van een leven onder de wet. Dat is heel eenvoudig. En zo vindt het woord geen ingang. En hetzelfde is natuurlijk het geval bij diegenen die helemaal atheïstisch zijn, die helemaal geen God erkennen, die zichzelf zien als de hoogste macht in de hele schepping. Ik wou de term kroon der schepping nou niet gebruiken, want we hadden het immers over helemaal atheïsten, die helemaal geen God erkennen. Zij zien zichzelf als God, daar komt het dan gewoon op neer. En die laten zich dus niet een boodschap aanleunen die hen genade aanbiedt. Genade, hoezo genade? Daar hebben ze niet van gehoord, dat willen ze niet weten. Bovendien, genade is alleen voor misdadigers, dat weet u toch. En als je jezelf niet ziet als een misdadiger, maar eigenlijk als een soort godheid, dan sta je niet open voor genade. En dan kun je het uit je Bijbel laten uitleggen, maar dan helpt het niet. En wat er dan gebeurt, als het woord niet past, de boodschap niet past, dan blijft het liggen en dan wordt het door de boze wordt het weggenomen. Dan vergeet het. En dat hebben wij allemaal, dat verschijnsel, dat we wel eens wat horen, waar we niks meer aan kunnen vangen, we begrijpen het niet. En het gevolg zal zijn dat we het ook niet onthouden. In de meeste gevallen is dat namelijk zo. Want het vindt geen voeding, geen bodem, en dus het ligt er even en daarna raken we het weer kwijt. Dat gebeurt met Bijbelse dingen, dat gebeurt met onbijbelse dingen natuurlijk net zo goed. Dat is wat hier staat. Dus als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet begrijpt, en niet verstaat, staat er dan, maar dus volstrekt hetzelfde natuurlijk, ook in het Nederlands. Wel, dan komt de boze en rukt het weg. Maar het maakt er niet veel uit of het weggerukt wordt of niet. Het kan geen wortel schieten. En dus is het vruchteloos, het is onvruchtbaar daar. Dan heb je nog wat valt in steenachtige plaatsen, waar dus weinig grond is, hè, waar weinig diepte van aarde is, waarover dan gezegd wordt, als de zon erop staat, dan verdroogt niet alleen het plantje, maar ook de grond waarin het staat, en dus vindt het dan geen voedsel meer, geen water meer, en dan verdort het ook. Het is te ondiep. Want je kunt hebben dat iemand het woord hoort en zegt, ja, dat is interessant, dat lijkt me wel wat. En is meteen enthousiasme, weet je wel. Totdat de zon opgaat, enzovoort, en dan blijkt dat het toch niet veel grond heeft. Het is een eigenaardig verschijnsel. Ik denk dat de meesten van u dat wel kennen. Mensen die gauw enthousiast zijn, zijn het ook gauw weer kwijt. Moet u me niet kwalijk nemen dat ik dat nou... Ik ken u gelukkig nauwelijks. Dus nee, van gezicht wel, maar van naam ook al niet, laat staan verder. Maar het is inderdaad zo, mensen die makkelijk enthousiast worden, die zijn ook makkelijk hun enthousiasme weer kwijt. Want die worden net zo makkelijk enthousiast voor precies het tegenovergestelde. Zijn minder betrouwbaar, wou ik zeggen, maar dat moet u niet verkeerd verstaan natuurlijk. Ik bedoel gewoon, dat is niet zo stevig allemaal. Hè? Zo'n plantje komt me zo op en het verdroogt ook me zo weer. Dat is waar. Ik ken mensen genoeg die om de andere week lid zijn van een andere kerk. En zeggen, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Ze hebben nog een goede bijbeltekst ervoor ook. Maar het goede hebben ze tot op heden niet gevonden. Klinkt ook zeer interessant. En zo gaat dat dan. En altijd enthousiast ergens voor. Maar je weet nooit als je ze morgen of overmorgen op moet, of waar ze nu weer enthousiast voor zijn. Begrijp je? Want het is zomaar weer weg. En dat gebeurt met evangelie ook. Het is een bekend gegeven. Het is trouwens een bekend gegeven. Dan moet u eens horen als ik eens even wat vertel. Het is een bekend gegeven dat mensen die geestelijk labiel zijn, en dan zeg ik het heel netjes, over het algemeen makkelijk bereikt worden met een Bijbelse boodschap en met geestelijke dingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daar ook daadwerkelijk wortels schiet. Ze voelen er wel wat voor. Makkelijk genoeg. Maar ze zijn het net zo makkelijk ook weer kwijt. Omdat ze geen stabiliteit hebben. Geen zekerheden kennen in hun leven. En voor hen is de Bijbel net zo min zeker. Ze kunnen enthousiast worden. Maar het is zo weer voorbij. En dat is wat de schrift hier ook over zegt. Nou, en zo verder. Daar staat dan ook. In vers 20. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf. Maar is voor een tijd, en als verdrukking of vervolging komt, hoeft maar iets tegenstand te komen, weet u wel, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Ik heb ze gehoord hoor, ik heb mensen ook gekend, die waren wild enthousiast. Eindelijk hebben we het al gevonden. Eindelijk gevonden, om met de titel van een boek van dominee Hoekendijk te spreken. Eindelijk gevonden, ja, eindelijk thuisgekomen en een paar maanden later zie je die mensen niet meer. Het is nou jaren verder, ik heb ze ook nooit meer gezien. Zo ineens weer voorbij. Komt zoiets, hè? Ja. Die aarde waarin het viel was niet goed voorbereid. Men stond er niet echt open voor. Men was niet bereid de consequenties ervan te dragen. En toen er dus wat tegenstand kwam of andere inzichten gehoord werden, toen was het zo weer vergeten. Ja, komt voor. Nou, dus er komt niet zoveel van terecht. En dan hebben we nog vers 22. Die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En dan staat er, en de zorgvuldigheid deze wereld, oftewel de verleiding des rijkdoms, want en betekent oftewel, hè, en betekent namelijk of zoiets, hè. Namelijk de verleiding des rijkdoms, want dat is de zorgvuldigheid deze wereld, die verstikt het woord. Natuurlijk, de staatszorgvuldigheid deze eeuw, aion staat er in het Grieks, eigenlijk moet je dat met eeuw vertalen, maar het verschil is maar heel miniem. En hier is de betekenis sowieso duidelijk. Het gaat erom dat men wel het woord hoort en ook al aanvaardt, maar dat de wereld zelf en gewoon de zienlijke dingen om deze mensen heen, die zijn zo belangrijk voor hen dat toch dit woord weer verstikt wordt. En zulke mensen ken ik ook. Ik heb er geen twijfel aan dat het gelovigen zijn, dat wedergeboren mensen zijn. En af en toe komt het er ook wel duidelijk uit, maar in de praktijk van hun leven speelt het nauwelijks een rol van betekenis. Ze hebben hooguit nog ze hebben wel zekerheid over de toekomende dingen en van een eeuwig behoud. Maar in de praktijk van het leven merk je er niks van terug. Wordt verstikt door al die dingen waar ook de wereld mee bezig is. En dat is wat hier staat. De tarwe of wat het dan maar is voor zaad wordt hier verstikt door doornen en distelen. En u weet waarschijnlijk dat doornen en distelen al sinds Genesis 3... sinds Genesis 3 de uitbeelding zijn van de werking van de zonde in deze oude schepping. Het zou je gedacht zijn hoe hard het spul groeit. Doornen en distelen. Heb je ook een tuintje? Ik wel, dat is mijn frustratie. Jongen, wat groeit het spul hard. Hè? Nou. En dan hebben we ook nog vers 23, waar staat, die nu in de goede aarde bezaaid is. Dat woord goede aarde, goede, dat heeft de betekenis dus van toebereide aarde. Dat wat geschikt is. Of dat wat geschikt gemaakt is. Het is een eigenaardig verschijnsel. En wij weten dat maar al te goed. Dat dikwijls een mens pas openstaat voor de eeuwige dingen, voor de geestelijke, voor de onzienlijke dingen, wanneer hij voldoende op zijn gezicht gegaan is, om het dus populair te zeggen, met betrekking tot de zienlijke dingen. We hebben er straks gehoord van het overlijden van een van onze broeders. Ja, en door zo'n gelegenheid, hè, worden mensen die erbij betrokken zijn meer dan ooit bepaald bij de vergankelijkheid van de zienlijke dingen. En dat geeft een gewoonlijk wat meer vrijmoedigheid om zich open te stellen voor die dingen die geacht worden onvergankelijk te zijn. Of om het in het Nederlands gezegde te zeggen, nood leert bidden. Pas als we voldoende teleurstellingen hebben meegemaakt of meemaken, dan zijn we nog eens geneigd om ons hart open te stellen voor de Heer. Het zou niet zo moeten, maar in de praktijk gebeurt het wel. En er zijn vele omstandigheden die de aarde, het hart van de mens bedoel ik in dit geval dus, gereed maken of geschikt maken om dat woord van de Heer te ontvangen. In elk geval is het zo dat als wij hooghartig zijn, en dus hoogmoedig, dan zullen wij ongeschikt zijn om het woord te ontvangen. Dat is nu helemaal zo. Wat hebben wij nodig van een ander dan? We hebben een hoge dunk van onszelf, maar we kunnen het allemaal zelf, enzovoorts. Pas als we met onze eigen tekortkomingen geconfronteerd worden, en zeker met de tekortkomingen van de mensen in het algemeen, pas dan zullen we geneigd zijn te luisteren naar een ander, en in het bijzonder te luisteren naar onze schepper. Het is jammer, maar helaas gaat het zo dikwijls. Nogmaals, het hoeft niet zo te zijn, maar in de praktijk is het wel zo. Hoe dan ook, de goede aarde wordt genoemd in vers 23, en daar staat, die nu in de goede aarde bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en verstaat, let op het verschil met vers 19, daar staat, hij hoort en hij verstaat niet. En er zijn een paar fasen tussen, hè. Maar in het laatste geval is het dus, hij hoort het en verstaat het, want dan vindt het wel voedingsbodem. En dan staat er, dat is ook degene die vrucht draagt en voortbrengt. En dan staat er de een 100, de ander 60 en de ander 30. Fout staat er dan achter, maar dat is fout. Het woord zegt het al. He. Ja, dat is gaan gedrukt, je mag het weer doorstrepen. Dus, ja. Er staat namelijk gewoon de een 100, de ander 60 en de ander 30. Hoe dat ook zij, pas in laatste instantie is er sprake van goede aarde, waarbij dat zaad niet alleen wortel schiet, maar ook daadwerkelijk vrucht draagt. En daar gaat het om, dat vrucht dragen. Het is ook niet een kwestie van of wij het woord des Heren of het evangelie horen en zeggen, ja, dat geloof ik en daarmee uit. De vraag is of het werkelijk in onze harten wortel schiet, of het daar voedingsbodem krijgt en of het daar vrucht draagt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Of het deel wordt van ons wezen enzovoorts. Het is natuurlijk niet het einde van het verhaal, want ik moet er nog veel meer aan toevoegen. En alleen wordt het nou iets moeilijker. De zaak is namelijk dat er staat in vers 23, de een 100, de ander 60 en de ander 30. Er worden drie getallen genoemd, 100, 60 en 30. Ik moet er meteen bij zeggen dat het dezelfde gelijkenis ook vermeld wordt in Marcus 4. Zodat we geen al te voorbare conclusies zouden trekken. In Marcus 4, daar staat namelijk in vers 8. En het andere viel in goede aarde en gaf vrucht die opging en wies, groeide dus. En het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100. Zodat we daar dezelfde getallen genoemd vinden, maar dan wel in de omgekeerde volgorde. En dat vind je dan ook in vers 20, in de verklaring van deze gelijkenis, waar staat... En deze zijn er die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen, leuk hè, in Matthäus stond horen en verstaan, en hier staat horen en aannemen, zodat je weet dat verstaan en aannemen hetzelfde is. Verstaan is begrijpen, zodat men het in zich opneemt. Hè. En dan staat er, en ze dragen vruchten, het ene 30, het andere 60, het andere 100-voud, zodat u nou meteen ziet dat de volgorde van deze getallen tamelijk willekeurig is. En dat het zeker niet een chronologische is. Een tijdrekenkundige, zo van eerst 30, dan 60 en dan 100. Want in het andere geval staat er 100 en dan 60 en dan 30 in de omgekeerde volgorde, zodat de volgorde kennelijk niet belangrijk is. En dan ben ik er nog niet, want in Lucas 8... staat dezelfde gelijkenis weer. En daar zou ik eigenlijk de draad op moeten nemen. In Lucas 8. Want daar staat in vers 8. En het andere viel op de goede aarde en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Punt. Einde van de gelijkenis. Daar vind je dus de 60 en 30 helemaal niet, maar alleen honderdvoudig. En het wordt echt allemaal over hetzelfde gezegd, namelijk... Ze horen het woord, ze nemen het aan, oftewel verstaan het, het draagt vrucht, dat is de bedoeling. En hier in Lucas staat dat honderdvoud is, dat is honderd. Bracht het honderdvoudige vrucht voort. En hier in de verklaring van de gelijkenis wordt het niet herhaald, maar staat er wat anders. In vers 15 staat namelijk dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Heb je dat? Leuk, hè? In Matthäus staat verstaan. In Markus staat aannemen. En in Lucas staat in een eerlijk en goed hart bewaren. Dat is dus drie keer hetzelfde, moet u begrijpen, dat is drie keer hetzelfde. Een eerlijk en goed hart bewaren. En dan staat er, wanneer men dat doet, dan draagt het inderdaad honderdvoudig vrucht. Ik weet het nooit anders te zeggen. Honderd staat voor het ingaan in het koninkrijk. Je vindt drie voorbeelden daarvan in de tabernakel, waar je vindt dat de poort, bedoel ik, de poort waardoor men het voorhof binnengaat, die is 20 el breed en 5 el hoog. Dat wil zeggen, dat is 100 vierkante el, oppervlakte van de deur. Dat is 100, dat is een 100. Ja. En daarna heb je de deur waardoor het heilige binnengegaan wordt. En die is 10 bij 10, dus 10 breed en 10 hoog. 10 el, ja, dat was 5 meter ongeveer, maar dat doet niks te zaak hoor. Hoe groot het echt was, als het maar 10 is, 10 bij 10. En dan daarna kan je nog de... Waar de hoge priester doorging, eenmaal per jaar, niet zonder bloed, door het voorhangsel, dat is net zo goed 10 bij 10, zodat je daar drie keer vindt dat het oppervlak van de doorgang is 100. En dat is een beeld van het ingaan in, wat je maar hebben wil, maar het koninkrijk dus eigenlijk. Vandaar dat als in het Nieuwe Testament de schapen ingaan in de schaapskooi, wat een beeld is van het koninkrijk, want de schapen zijn een beeld van de gelovigen in het algemeen, dan zijn het inderdaad alle 100 schapen. Niet 99, maar die ene hoort er ook nog bij, het zijn er namelijk 100. Dat is heel leuk trouwens, want niet 99, maar 100 zou het moeten zijn, want de Heer verscheen aan Abraham toen hij 99 jaar was, en hij beloofde hem het honderdste schaap, hè? Hij beloofde hem dat in het andere jaar, op dezelfde tijd, dus precies één later, ja, een jaar later dus, Isaac geboren zou worden. En Isaac is een beeld van de zoon, is de zoon van Abraham en daarmee een type van Christus en dus een type van de koning van het beloofde koninkrijk enzovoorts. Zodat inderdaad 100 staat voor het bereiken van de beloofde zegeningen. Nou, er zijn nog wel een paar voorbeelden van, maar ik denk dat ik dat maar even buiten beschouwing laat. Waar het om gaat is dat gelovigen altijd worden aangeduid met die 100. Voor de goede orde vertel ik ook altijd het beeld even bij van die kameel die ze door het oog van de naald moeten zien te krijgen. Wat een tamelijk nutteloze bezigheid lijkt overigens. Nee, het lied zegt dat wij graag een ketting zouden rijgen en we konden de draad al niet krijgen. Laat staan een kameel. Dat is natuurlijk... Het blijft toch een beetje een raar verhaal. Maar ik drijf er niet de spot mee. Ik probeer je alleen te laten zien dat dit beeldspraak is, typologie is. Een kameel hoeft niet door het oog van de naald. Het zou zonde van de naald zijn trouwens. Maar de bedoeling is namelijk dat een gimel in het Hebreeuws, dat is een 3. Nee, dat is ook een kameel, een gimel. Maar het is ook een 3. Die heet net zo. Een gimel, een 3, zou moeten gaan door een kof. Dat is het oog van de naald, maar een kof is ook een 100. Weet je hoe je een Q schrijft in het Nederlands? Die letter is dat, een Q. Dat is een streepje met een oogje eraan. Alleen in onze taal is het een oogje geworden met een klein streepje eraan. Maar het is eigenlijk gewoon een naald met een oog. Dat is het. Je moet een beetje gevoel voor symboliek hebben, dan zie je dat wel. Maar in cijfers staat die Q voor een 100. Zodat het halen van een kameel door een oog van een naald hetzelfde is als een 3 halen door een 100. Dat is hetzelfde als een 100 door 3 delen. En u weet wat eruit komt. Dat is 33,33333. Kortom, dat kan niet. Ik zeg altijd, je blijft met een hele kudde kamelen zitten. En je krijgt hem niet door het oog van een naald. En er staat er ook, want het is makkelijker dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen, zie je wel, dan dat een kameel ingaat door het oog van de naald. En het oog van de naald staat dus voor het ingaan in het koninkrijk der hemelen. Nou, bedoel ik maar. Een 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. Nou, vertel er maar niet meer over. Maar waar het om gaat is dit. Dat 100 altijd staat voor, kan niet schelen wie, maar dat het gaat om het ingaan in het koninkrijk. Dat komt omdat 10 staat voor het woord wat God gesproken heeft, God spreekt, dat is altijd een 10, hè? Weet u wel, dat weet u toch van de 10 geboden en zo, hè? En 100 staat dus eigenlijk voor geloof. Dat is 10 maal 10. Een 10 kwadraat. Een 10 die zich vervult. Niet 10, maar 10 maal 10. Dat kent u uit de Bijbel ook. Niet 7, maar 7 maal 7 enzovoorts. Hè? Dat komt ook allemaal voor. Maar dit is dan een 10. En 10 maal 10 is dan 100. Zo 10 staat voor het woord van God. En 10 maal 10 wil zeggen dat men het gelooft. En dat het woord zijn volle uitwerking heeft in de gelovigen. En zo gaat men dus het koninkrijk binnen. Nou, dat is 100. Zodat in het verhaal van deze gelijkenis, in alle 3 de keren, inderdaad gesproken wordt over 100. Want de gedachte is natuurlijk dat degene die het woord hoort en aanvaardt in een eerlijk hart, een eerlijk en goed hart en de daad bewaart, die zal in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dat wil zeggen, in volstandigheid, als de tijd ervoor rijp is, als de tijd van de oogst is aangebroken, kortom, als het de tijd is van, noem maar eens wat, het opname van de gemeente, mag hoor, of de tijd van het duizendjarig rijk, kan ook, of de tijd van de jongste dag, kan ook. Nee, ik weet niet of je allemaal weet wat dat allemaal is, maar dat doet er ook niet toe. Maar het zijn allemaal gelegenheden waarbij men, waarbij de gelovigen van die dagen althans, het koninkrijk ook zichtbaar binnengaan. Hè? When the saints go marching in, dat is het eigenlijk. Hè? Ja, dan gaan ze alle 100 naar binnen in de typologie. Dat is eigenlijk de gedachte. Hè? Kortom, het gaat er gewoon om dat de gelovigen bereiken dat wat hen oorspronkelijk beloofd is. Nou, dat is 100. Daar is dus niks moeilijks aan. De moeilijkheid zit hem in, kennelijk in het noemen van de 60 en de 30. Of in het andere geval de 30 en de 60. Nou, dan begin ik eerst met de 30, want dat is het makkelijkste. Daar heb ik het namelijk al over gehad. Want ik heb al gesproken over een kameel. Die heeft net zoveel bulten als een 3. Weet u dat? Dan kunt u dat makkelijk onthouden even, hè. Alleen de 3 staat op zijn kant. Hoe schrijven we dat zo? Hè? 3, dat zijn die bulten van een kameel. Jazeker wel. Ja, daar lach je om, maar dat is, ik heb geen bord bij de hand en ook geen tijd. Anders zou ik het nog veel uitgebreider vertellen. Want ik vind het altijd een prachtig verhaal. Maar vanavond niet. Hoe dat ook zij, een 3 heb ik het over gehad. Want die 3 moest door die 100. Maar een 30 is ook een 3. Nee, goed, met een 0 erachter. Maar het is ook een soort van 3. Het is namelijk zo dat de 30 ligt in het verlengde van de 3. En de 3, het getal 3 in de Bijbel, is niet de uitbeelding van een 3-enig God. Helemaal niet. De 3 is de uitbeelding van de beloften van God. Alles wat beloofd is, is 3. Ik kan dat niet uitgebreid uitleggen, want dan moet ik talloze voorbeelden uit de Bijbel aanhalen. Ik noem er alleen maar een paar. De makkelijkste is namelijk die van dat de derde bedeling, bedeling nummer 3, is de bedeling van de belofte. En verder is het zo dat elke keer als sprake is van een belofte die vervuld zal worden, dan komt die belofte op een 3, op een derde dag namelijk. Los van hoe lang die dagen dan duren, maar in ieder geval op een derde dag. Want wat was er beloofd? Dat de Heer uit de dood zou opstaan. En dus op een derde dag. En dat niet alleen. Ik heb eens een keer een lijstje willen maken. Ik, naïveling. Ik had een lijstje willen maken van alle keren dat er wat gebeurt op een derde dag. Maar ik ben ermee gestopt. Want die lijst die werd me veel te lang, zeg. Dan mag je wel een heleboel ATV-dagen hebben om dat op rij te zetten. Dat komt zo ontstellend vaak voor. Op een derde dag of, met een, of dat er iets is met 3. Hè? Maar het is altijd de uitbeelding van God heeft gesproken en dan gaat het dus later komen. 3 staat voor belofte. Nou, een 30 is niks anders dan de uitwerking van die belofte. Een 30 namelijk, zal ik dat nou eens netjes zeggen. Een 30 wil zeggen dat er ooit een belofte gedaan is en dat men inmiddels op weg gegaan is naar de vervulling van die belofte. De 3 is alleen, God spreekt tot Abraham en zegt tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uw vaders huis naar een land wat ik u wijzen zal. Dat is 3. En als het daarna staat van Abraham pakte zijn biezen, of iets, hij pakte iets in ieder geval, ik dacht zijn biezen, maar dat wil ik afwezen. Maar hij pakte zijn spullen bij elkaar en hij ging inderdaad op weg, zonder te weten waar hij komen zou, dan is dat 30. Dan komt er beweging in. Onthoud u dat maar. Bij 30 komt er beweging. En de beweging komt omdat God gesproken heeft. Dat is 3. God heeft beloofd, dat is 3. En als men dan op weg gaat naar de belofte, dan is dat 30. Dat komt eigenlijk omdat, net zoals een 3 een gimel en dus een kameel is, zo is een 30 een ossenstok, die komt in de Bijbel voor, een lamet naam. Een lamet heet dat. Dat is een ossenstok en dat is een stok waarmee de os wordt vooruit geprikt, dan wel geslagen. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Maar de stok wordt gebruikt, die 30 dus, die lamet, die wordt gebruikt om de os in beweging te krijgen. En daar gaat het om, het zet de dingen in beweging. Trouwens, datzelfde woord, kameel, wordt ook vertaald met onderwijzing. En dan betekent het precies hetzelfde. Want onderwijzing is precies dat wat ons beweegt. Dat wat ons in beweging zet. Dat wat ons ergens brengt. Kijk, wij vertellen onze kinderen dat ze goed hun best moeten doen op school. We vertellen hen dat omdat wij dat zelf op school niet deden natuurlijk. En we weten wat we missen. Dus vertellen we onze kinderen dat ze goed hun best moeten doen op school. Want dat, wij hopen dan dat het hen nog eens ergens zal brengen. En als alles goed gaat, gebeurt dat ook. Dus die 30 staat dan ook voor onderwijs. Voor leren. Maar het brengt iemand in beweging. Nou goed, bij de 30 hebben we dus gehad over Abraham, die op weg ging zonder te weten waar hij komen zou. Hij is dus degene die onderwijs ontvangen heeft. Nou, wie heeft er onderwijs ontvangen? Aan wie is het woord Gods toebetrouwd? Wie is in beweging gezet? Dat is gewoon Israël, hè? Uitgeleid uit Egypte, was een belofte aangedaan. Daadwerkelijk, maar daarna in beweging gezet, uitgeleid uit Egypte, gebracht naar Canaan en eigenlijk nog steeds onderweg naar het beloofde land. En eigenlijk is het zo dat Israël weliswaar uitgeleid werd uit Egypte, maar tot op heden nog nooit definitief in Canaan is aangekomen. Kortom, waar spreekt de 30 over? Over Israël. Degene aan wie de beloften gedaan zijn, degene aan wie het onderwijs gegeven is, degene die altijd in beweging zijn, die altijd onderweg zijn, net als de kameel overigens, door de woestijn heen onderweg zijn naar het beloofde land. En als het er staat dat men 30-voudig vrucht draagt, dan betekent het, denk ik, hè? Dan denk ik dat het betekent dat het slaat op Israël aan wie de beloften gedaan zijn en zij zullen ook daadwerkelijk in de toekomst het beloofde land binnengaan en de belofte werven. Ja, het is misschien niet alledaags wat u nou hoort, maar ik kom hier ook niet alle dagen vooruit, hè? Zo zit dat. 100 gaat over alle gelovigen het koninkrijk binnen, 30 gaat over de speciaal Israël. Degene aan wie het beloofd is, zullen het koninkrijk beërven. Nou, dan hebben we, ja, we vinden dat in de Bijbel trouwens ook heel leuk, dat moet ik eigenlijk wel noemen. Want het meest opvallende is dat je die 30 in de Bijbel ook tegenkomt als 30 dagen rouw over de dood van Mozes. En dan verschijnt Jozua. Mozes sterft en dan staat er in Deuteronomium 34 vers 8 dat men 30 dagen rouw bedrijft over Mozes. En daarna wordt er meteen gesproken over Jozua, de opvolger. Want na de 30, als de 30 voorbij is, dan verschijnt de beloofde, degene die werkelijk de verlossing en de rust zou brengen. Dan worden de beloften vervuld. En het verhaal krijgen we namelijk nog een keer, want je krijgt ook 30 dagen rouw over de dood van Aaron. En daarna wordt er gesproken over zijn opvolger Eleazar. Het is precies hetzelfde verhaal. Zelfs op dezelfde data, maar dan met een half jaar verschil ertussen. Maar dat is weer een ander verhaal. Zal ik me niet verder uitleggen. Een mooie is natuurlijk ook, dan gaan we even naar een ander verhaal. Dat heeft niks met dood te maken. Maar een mooie is natuurlijk ook dat Jozef wordt 30 jaar en er komen de dingen in beweging. Dan komt ook het koninkrijk. Dan wordt Jozef namelijk koning. En omdat je alle verhalen nu eenmaal twee keer moet hebben, hebben we ook het verhaal van David die 30 jaar oud is en koning wordt. Enzovoorts. Degene aan wie het beloofd was, ontvangt de belofte. Dat wil zeggen, ontvangt de vervulling van de belofte. Aan David was het beloofd. Hij was al jaren tevoren gezalfd. En toen hij 30 werd, of was, werd hij ook daadwerkelijk koning. En kwam een beweging, schot in de zaak. Hetzelfde was met Jozef het geval, want ook aan Jozef was het beloofd. Denkt u maar aan de dromen van deze meeste dromen. Het was hem beloofd. En inderdaad, toen hij 30 was, gebeurde het ook. Je spreekt dus over hoe de belofte vervuld wordt aan degene aan wie het beloofd was. En dus, 30 staat voor Israël, aan wie het koninkrijk beloofd was, en Israël zal het ook daadwerkelijk ingaan. Nou, Dan hebben we nog één over, dat is 60. Dat is eigenlijk een hele makkelijke. Als je het weet, is het heel gemakkelijk. Ze dus namen gewoon twee keer zoveel. Zal ik het vlug zeggen? Dat is twee keer zoveel. En twee keer zoveel is dus een dubbel deel. En een dubbel deel. Wie krijgt het dubbele deel? Gewoon de eerstgeborene. Ja, de dubbele deel is voor de eerstgeborene. Wij kennen nogal wat eerstgeborenen in de Bijbel. Dus we kunnen een boel namen noemen ook. De mooiste is natuurlijk die van Efraïm. Maar goed, laat ik daar maar niet op ingaan. Hè? Maar het dubbele deel is voor de eerstgeborene. Nou, als 30 Israël is, wie is dan de eerstgeborene? Makkelijk, hè? Dat is gewoon de gemeente. Dat zijn wij. De gemeente van eerstgeborenen. Uit Hebreeën 12, is het, geloof ik? Ja, Hebreeën 12. De gemeente van eerstgeborenen die het dubbel deel ontvangt en wier namen dan ook zijn opgeschreven, niet in het Jeruzalem dat nu is, en hier is, maar in het Jeruzalem dat boven is. Want de eerstgeborene ontvangt niet alleen het dubbele deel, hij ontvangt, meer speciaal, ook het hemelse deel. Want het punt is ook, wij zingen dat ook dikwijls en denken er gewoon nog niet meer na. Maar we zingen over de gelovigen dat zij zullen het heelal met hem beërven. Namelijk niet alleen de aarde, wat aan Israël beloofd is. Beloofd, de 30. Hè? Maar ook de hemel, dat is het dubbele deel van de eerstgeborenen. Niet alleen de aarde, ook de hemel beërft met Christus. En daar gaat het om. 60 staat dus eigenlijk gewoon in dit verband, in relatie tot de 30 dus, hè, staat 60 gewoon voor de gemeente. Er zou een boel over te zeggen zijn, maar ik zal er niet te veel over vertellen. Een 60 is namelijk een samech. Ja, een 3 was een gimel en er was een kameel. Hè. En een 30 was een lamet en er was een ossenstok of iets dergelijks. En een 60 is een samech of samech. En dat is een slang. Dat noemen ze een slang in de Bijbel. Niet begin met de oude slang, de Satanas. Daar beginnen wij nooit mee. He, wij beginnen in Johannes 3, vers 14 of daar in de buurt. He. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, jawel. Alzo moet de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam betekent dat, de koning van het komende koninkrijk dus, verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft dan wel op hem ziet. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Kortom, die slang, die Samech, is inderdaad Christus. De verhoogde, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Waar er nog bij komt, dat ik kan het u niet voortekenen. Ik kan trouwens heel slecht Hebreeuws schrijven. Maar een Samech, die letter dus, is een S inderdaad. Die schrijf je eigenlijk min of meer als een slang die zijn eigen staart in de bek heeft. Dat is een heel bekend type overigens hoor. Om de hele wereld kom je dat tegen. Slang met staart in de bek. Want het is dan een cirkel. Er is vast wel iemand die een armbandje om heeft van zoiets. Niemand? Hè? Nee? Nee? Ik toevallig ook niet. Maar hier ook niet? Nee. Nou goed. Maar een slang met staart in de bek is een uitbeelding van de eeuwigheid namelijk. Hij bijt zichzelf in de staart en maakt zo de cirkel dicht. En de cirkel is een beeld van de eeuwigheid. Die slang is het. Het is dus niet Satan, die slang, maar het is inderdaad Christus. De zoon des mensen, vandaar ook de 6 van de 60, want de 6 is het getal van de mens en dus wel degelijk van de zoon des mensen. Ook van zijn naaper, maar goed, hè? Dat is een ander verhaal. Maar die slang is het, ja. Een slang in de vorm van een cirkel die dus uitbeelding is van de eeuwigheid. Hetzelfde woord, Samech, vertaald met slang, heeft ook de betekenis van ondersteunen. En zelfs van het opleggen van de handen, vereenzelvigen met, het eenplant worden met, enzovoorts. Kortom, die 60 is gewoon een uitbeelding van Christus als de eerstgeborene die een dubbeldeel ontvangt. Een troon namelijk niet alleen op aarde, dat zal 30 geweest zijn dan, maar een troon ook inderdaad in de hemel. Want al wat de baarmoeder opent, en dus al wat eerstgeboren is, is mijn, spreekt de Heere. En in het geval van een mens die de baarmoeder opent, wordt dan ook gezegd dat die gebracht zou moeten worden in de tempel, bij de Heer. En zo vinden we dat in de Bijbel ook 2 keer. Namelijk, de eerste was Samuel en daarna nog zoiets bij, in het geval van de Heer Jezus. die net zo goed in de tempel gebracht werd na de dagen, nadat de dagen van de reiniging van Maria vervuld waren. En wie zagen ze daar? Leuk, zou ik even door elkaar gooien weer. Toen kwam Maria met de Heer Jezus in de tempel om hem die de baarmoeder geopend had te wijden aan de Heer. En wie kwamen ze daar tegen? Anna. En wie is Anna? Dat is de moeder van Samuel. Nee? Nee, het jaartal is fout, maar voor de rest klopt het hoor. Want Anna en Hanna is volstrekt hetzelfde. De ene is Grieks, de andere is Hebreeuws. Dat maakt geen verschil. Het is typologie. Hier sluit de geschiedenis kort. Je moet vragen, wie is Anna? Dan zoek je het in de Bijbel op. Dan zeg je, dat is de moeder van Samuel. En wat deed die? Want toen de dagen van haar reiniging vervuld waren, bracht ze ook haar eerstgeboren zoon in de tempel bij de Heer. En Samuel is dus een type van Christus. Of beter, van de Heer Jezus eigenlijk. Dat is het hele verhaal hoor. Oh, dus de Bijbel is zo mooi. Er zijn ook zoveel verbanden die ons ontgaan omdat wij technisch hebben leren denken. En ze zeggen dat kan niet hetzelfde zijn, want het was een heel andere tijd. Dus er zit honderden jaren verschil tussen. Ja, maar bij God niet. Bij God speelt die tijd niet zo'n rol. Het punt is juist dat dezelfde dingen zich steeds opnieuw uitdrukken dwars door de Bijbel heen. En vandaar dan ook dat we slechts op deze wijze komen tot een goede verklaring van de Bijbelse symboliek. Dat is het geheim, dat is precies de manier waarop waarheden in de Bijbel verborgen zijn. Wie is de zoon van Aaron? Lazarus. Wie is Lazarus? Datzelfde als Eliezer, dat is de zoon van Abraham. De zoon van Aaron is dezelfde als de zoon van Abraham. Aardig, hè? Wie is Lazarus? Dat was die arme man die stierf buiten de poort van die rijken en in het dodenrijk terechtkwam. Wie zou dat nou zijn? Dat is dezelfde als de broer van Maria en Martha. Die stierf ook. En stond op uit de dood. Wie zou dat nou zijn? Trouwens, een zoon van Mozes heette geloof ik ook Lazarus, als ik me goed herinner. Eliezer of hoe dit dan maar heten mag. Het is allemaal een beeld van Christus, de opgewekte uit de dood. De zoon van... Daar gaat het maar om. De zoon van, de enige echte erfgenaam van alles wat je maar denken kunt. Erfgenaam van het koningschap en het priesterschap, kortom, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat beeldt het altijd uit, waar je hem ook in de Bijbel tegenkomt. Zie je? Kijk, dat is echt Bijbelse symboliek. En dit is de manier waarop die dingen in de Bijbel verborgen zijn. Ja. Ik zal het er verder niet over hebben. Wat u begrijpen moet is dat in deze gelijkenis gesproken wordt over drie categorieën van mensen, of drie gelegenheden moet ik misschien ook zeggen, waarbij mensen het koninkrijk binnen zullen gaan. 30, 60 en 100. De volgorde maakt me niks uit. Maar als we praten over 30, hebben we het over Israël, aan wie de zegeningen beloofd zijn. En Israël zal in de toekomst inderdaad het koninkrijk binnen gaan. Daar ziet het niet naar uit. Dat is ook voor veel gelovigen verborgen, helaas. Maar het is wel degelijk een Bijbelse waarheid dat God dat koninkrijk beloofd heeft aan Israël. En dat God niet laat varen het werk zijner handen. Dat hij zelfs een afgebroken zaak zal doen. En dat God alsnog na deze, na vandaag dus, zal wederkeren. En alsnog de vervallen hut van Davids weder zal oprichten enzovoort. En dat ik het zo zeg, dat komt omdat ik ongeveer citeer zoals het staat in Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren. En weder opbouwen. En al die lui, theoloog of niet, maar al die lui die beweren dat Israël geen toekomst heeft, die moet je wijzen naar die uitspraak uit Handelingen 15. Daar staat dat nadat God zich een volk verzameld heeft uit de heidenen, dat zijn wij dus, alsnog de vervallen hut van David weder zal oprichten. Dat betekent gewoon dat dan alsnog vervuld zal worden de belofte die God aan David gedaan heeft, dat iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten. En dan kun je als mens wel zeggen, maar we kennen toch niemand meer die van David afstamt. Er is toch niet meer zo'n koningslijst. En dan zeggen wij, jawel, want die staat in Matthäus 1. Want de laatste uit die lijst leeft nog. Want die is hoge priester wegens de kracht des onvergankelijke levens. Die is hoge priester en dus ook koning na de ordening van Melchizedek. En het is die hoge priester en koning die in de toekomst alsnog op de troon zal zitten, in overeenstemming met al die oud-testamentische beloften. Kortom, aan Israël en dus speciaal ook aan David zijn die beloften gedaan. 30 is daar de uitbeelding van en dat zal inderdaad in de toekomst gerealiseerd worden. Wie zijn dus degene die dat koninkrijk binnengaan? Wie zijn degene die vrucht dragen uiteindelijk? 34 worden wij gewezen op Israël. Israël zal het koninkrijk binnengaan. Goed. Nog een keer. Wie gaan het koninkrijk binnen? Komen we bij de 60. Wel, uiteraard diegene die voor en boven Israël het eerstgeboorterecht hebben ontvangen. En wie ontvangt altijd het eerstgeboorterecht? Heel gemakkelijk, de tweede. God heeft het trouwens met een eed gezworen. Leuk, hè? Die mensen die banden luisteren zien dit niet, hè? Ze horen en verstaan wel, maar zien niet en bemerken dus ook niet, hè? De tweede erft het eerstgeboorterecht. En God is met een eed gezworen omtrent het hoge priesterschap van Christus. Enzovoort. Nee, die staat in de psalm. En in Hebreeën wordt het aangehaald. Een dubbele eed heet het zelfs, maar dat ziet u zo ook. Een dubbele eed. Want het is die hoge priester die onze hoge priester geworden is. Hè? En die in wie wij inderdaad eerst geboorterecht hebben ontvangen. Wij zijn tweede. Dat klopt, want Israël was eerste. Het natuurlijke Israël. Inderdaad in de tijd geroepen uit Egypte of uit Ur der Chaldeeën, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval uit de volkeren. Terwijl wij als tweede, andere volk van God, geroepen zijn. En als tweede ontvangen wij het eerstgeboorterecht. Omdat wij de eersten zijn die deel hebben aan de opgewekte Christus. Omdat we domweg de eerste zijn die tot geloof gekomen zijn. En dat vind je in de oud-testamentische typologie terug. Waarom wordt het eerstgeboorterecht gegeven aan de tweede? Omdat niet de eerste Adam, maar de laatste eerstgeboorterecht ontvangt. En dat niet het eerste volk van God Israël, maar het tweede, namelijk de gemeente, eerstgeboorterecht ontvangt. En dat houdt inderdaad in het dubbele deel. En dat is precies een van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. De uitdrukking staat immers in verband met deze gelijkenissen genoemd. Want in Efeze 3 wordt gezegd dat die verborgenheid inhoudt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten van de belofte door het evangelie waarvan Paulus dienaar geworden is. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar het betekent inderdaad dat dezelfde beloften die aan Abraham gedaan zijn en aan de vaders van Israël, diezelfde beloften worden ook vervuld aan de gemeente en zelfs meer dan dat, want die gemeente ontvangt het dubbele deel. Niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel, een hemelsdeel dus. Nou, dat is het verhaal. De 60 dus. Dus wie gaat de koninkrijk binnen? 34 Israël. 64 de gemeente. Wat hebben we dan nog over? Maak u het verhaal zelf af. Dan zijn we weer. Hè? De heidenen dus. Al het andere. Alles wat daarna nog komt. Want we praten over de gemeente en Israël. De volgorde maakt niet uit. Dat klopt ook. Want we zagen 30 en 60 ook verwisseld worden. Waarom ook niet? Want die kwestie van het eerstgeboorterecht is er altijd een van verwisseling. Wie was nou eerst? Israël of de gemeente? Het hangt er vanaf waar je begint te tellen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Vandaar dat het ook inderdaad verwisseld wordt. Maar in elk geval is het zo dat we kennen niet alleen Israël en de gemeente die deel hebben aan de vervulling van deze belofte en dus aan het koninkrijk. Maar inderdaad ook de heidenen. Want dat geldt verder voor allen die geloven, zelfs ook voor allen die geloofden in voorgaande bedelingen. En ook geldt het voor de heidenen die geloofden in voorgaande bedelingen. Want hoe dan ook, die zullen in elk geval uiteindelijk, ik bedoel dus in laatste instantie, misschien wel eerder, maar daar heb ik het nou niet over, maar in ieder geval zullen die allen op de jongste dag, of via de jongste dag, in nieuwe schepping en daarmee dus het koninkrijk binnengaan. Misschien wel eerder, maar dat is nou ons onderwerp niet, dus ik ga er nou maar niet op in. Misschien dat ik dat de volgende keer doe. Over 14 dagen hoop ik hier alweer te zijn, is niet, broeder? Ja, ik zal proberen dat te onthouden, wat ik nu gezegd heb. Misschien dat ik er dan volgende keer dieper op inga. Maar in elk geval is het zo dat 100 staat voor gewoon alles wat in het koninkrijk binnengaat. Vandaar dat in Lucas ook alleen maar die 100 genoemd wordt. Maar als je gaat specificeren, moet je zeggen, ja, alle volkeren, maar in het bijzonder ook Israël, aan wie het beloofd is, en in nog bijzondere mate, in nog hogere zin ook, de gemeente van eerstgeborenen met het dubbele deel. Nou, en dat zijn inderdaad volstrekt bijbelse waarheden, zijn waarheden die we elders in de schrift net zo goed terugvinden, niet alleen in het Oude, maar in het bijzonder ook overal in het Nieuwe Testament. Het is de enige verklaring van deze getallen die je kent, die recht doet ook aan de rest van de schrift. Dat is niet maar een zelfverzonnen verhaal, want als u zegt, maar het kan toch ook 30% en 60% en 100% zijn, dan zeg ik, maar waarom nou niet 35? En een half? Vooruit een half. Hè? Waarom niet iets ertussenin? Wat is dat dan precies? Want het is precies 30, het is precies 60 en het is 100. En niet fout, het is gewoon 30, 60 en 100. En via de betekenis van die getallen in de Bijbel kom je tot deze verklaring. En het is een verklaring die we elders in de Bijbel net zo goed vermeld vinden. Israël, de gemeente, nee, ik moet even zeggen, Israël, de volkeren en de gemeente Gods, of zoiets staat er dan. Hè. Het zijn drie categorieën, het spreekt natuurlijk over verschillende tijdstippen waarop deze dingen vervuld zullen worden. Maar hoe dan ook, het betekent dat weliswaar het koninkrijk nu verborgen is en niet gezien wordt, maar dat toch al deze drie categorieën dat koninkrijk zullen binnengaan op Gods tijd, namelijk in de tijd van de oogst. Want daar gaat het om. Het gaat om de oogst uiteindelijk, zoals ook uit de volgende gelijkenis blijkt. En in het geval van de oogst blijkt het ook gecompliceerd te zijn. Dat gaat ook in verschillende fasen. Weet je wel, eerst de eerstelingen garven, dan de eerstelingen broden, dan de oogst en dan nog een nalezing. Dat zijn ook allemaal fasen. Maar precies diezelfde dingen, die fasen zijn van toepassing op Israël, de gemeente en de volkeren. De volgorde is natuurlijk anders. Tijdrekenkundig is het eerst de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. Maar nogmaals, om de volgorde gaat het hier niet. Maar het gaat hier om het verschijnsel dat allen aan wie het beloofd is, op hun wijze inderdaad deel zullen hebben aan de beloften die God gedaan heeft. En de enige voorwaarde is dat we het woord Gods, het woord van het koninkrijk, het woord van de koning, zou ik deze keer eens willen zeggen, dat we dat woord geloven. Een woord wat ons spreekt over hem die vernederd werd, die leed en stierf, die inderdaad de dood inging, maar die door God werd opgewekt, uitermate verhoogd werd, aan zijn rechterhand gezet werd en die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat we dat nu niet zien, betekent dat het dus verborgen is, maar als je mocht denken dat het dan nooit meer wat van terecht komt, zit u ernaast. Want inderdaad, dat woord zal vrucht dragen, 30, 60 en 100. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor die grote genade die ons ten deel is gevallen. Dat ook niet alleen die genade, dat die genade ons niet alleen gegeven is, maar dat we ook die genade mochten leren kennen uit uw woord. Wij danken u Vader dat wij een ijver tot u mogen hebben en met verstand. Dat we niet proberen een eigen gerechtigheid op te richten, maar dat we ons onderwerpen aan de gerechtigheid Gods. En ons onderwerpen aan de genade die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat we dit woord van het koninkrijk mogen kennen. En ons mogen realiseren dat wij die geloven deel hebben gekregen aan dat koninkrijk wat nu nog verborgen is, maar wat in de toekomst zal geopenbaard worden. We danken u Vader dat wij leven in deze tijd van genade. Deze tijd waarin dat koninkrijk verborgen is. Deze tijd ook waarin wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En we danken u Vader dat we uit uw woord deze dingen mogen leren verstaan en inderdaad tot zekerheid daarvan moeten komen, omdat uw woord ons zo rijk gemaakt heeft. Omdat we door het onderzoek der schriften niet tot een andere conclusie kunnen komen dan dat u het bent geweest die deze dingen geschreven hebt, die deze dingen dus ook beloofd hebt en die ook dus bij machte bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. Zelfs meer dan overvloedig boven wat wij bidden of denken. Dat u zelfs bij machten bent te doen dat wat niet in onze harten is opgeklommen en wat onze ogen niet hebben gezien en onze oren niet hebben gehoord. Maar we danken u, Vader, dat u juist die dingen aan ons hebt willen openbaren. Dat we deze verborgen dingen mogen kennen, mogen leren verstaan uit uw woord, zodat ze voor ons niet meer iets verbergen, maar dat ze voor ons juist de tegenovergestelde werking hebben. Wij danken u, Vader, dat we ook in deze gelijkenissen dezelfde waarheden mogen tegenkomen die we elders ook in uw woord vinden. En dat we daardoor gebouwd mogen worden in het geloof. Dat we door geloof in dat woord, wat ons zo rijk gemaakt heeft, inderdaad deel krijgen aan de rijkdom die daarin aan ons gepredikt is. Zodat we met de schrijver van de Hebreeënbrief mogen weten dat het geloof de vaste grond is voor de dingen die wij verwachten. Wij danken u Vader dat we in die genade mogen staan. En dat we mogen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat we mogen roemen in het burgerschap wat we van u hebben ontvangen. Hemelsburgerschap en daarom onze hoofden opwaarts mogen richten in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. Wij danken u, Vader, voor dat uitzicht wat u ons gegeven hebt. En dat waar de wereld kijkt tegen een muur van dikke duisternis, dat wij mogen zien door die open poort in het licht wat u door uw woord en uit uw hemel op ons doet schijnen en zelfs doet schijnen in onze harten. Wij danken u daarom voor deze avond waarin we uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij oude vertrouwde dingen en dat we daar toch weer nieuwe dingen uit mochten leren. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn en bevelen elkaar bij u aan. Wees u ons nabij in de weg die wij gaan, onderweg naar het beloofde land. Amen.